Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, beginnen we deze dienst door met elkaar te zingen van Psalm 43, daarvan het derde vers. Zend, Heren, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. Het is het derde vers van Psalm 43. Ook deze avond doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen we van Psalm 40 het vierde vers. Psalm 40 vers 4 na de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond vindt u allereerst in het Oude Testament, in het boek Leviticus. En we lezen vanuit hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 12 en vers 27 tot en met 31. Dus de eerste schriftlezing is uit Leviticus 4, vers 1 tot en met 12 en vers 27 tot en met 31. En vervolgens lezen we uit Hebreeën 13, vers 10 tot en met 13. Leviticus 4 vanaf vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: als een ziel zou gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden des Heere, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zou gedaan hebben, indien de priester die gezalfd is zou gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren een var, een volkomen jong rund, den Heere ten zondoffer. En hij zal die var brengen tot de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des Heere. En hij zal zijn hand op het hoofd van die var leggen, en hij zal die var slachten voor het aangezicht des Heere. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van de var nemen, en hij zal dat tot de tent der samenkomst brengen. En de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen, en van dat bloed zal hij zevenmaal sprengen voor het aangezicht des Heeren voor de voorhang van het heilige. Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen des reukaltaars, der welriekende specerijen voor het aangezicht des Heeren die in de tent der samenkomst is. Dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is aan de deur van de tent der samenkomst. Verder, al het vet van de var des zondoffers zal hij daarvan opnemen, het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is. Daartoe de twee nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever met de nieren, dat zal hij afnemen, gelijk als het van de os des dankoffers opgenomen wordt. En de priester zal die aansteken op het altaar des brandoffers. Maar de huid van die var en al zijn vlees met zijn hoofd en met zijn schenkels en zijn ingewand en zijn mest en die gehele var zal hij tot buiten het leger uitvoeren aan een reine plaats waar men de as uitstort en zal hem met vuur op het hout verbranden. Bij de uitgegoten as zal hij verbrand worden. En dan lezen we verder in vers 27. En de versen 27 tot en met 31 vormen ook de tekst voor de prediking van deze avond. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zou gezondigd hebben, dewijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heeren dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een liefelijke reuk den Heere. En de priester zal voor hem verzoening doen. En het zal hem vergeven worden. Tweede schriftlezing is vanuit Hebreeën 13. Hebreeën 13 en daarvan vers 10 tot en met 13. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Tot zover de schriftlezing. Bidden we de Heere nu eerst om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, voor de tweede maal op deze zondag brengt u ons samen in uw huis en onder uw woord. En u hebt ons gemaakt opdat we zouden denken, opdat we zouden spreken, opdat we zouden handelen, ja, zouden leven tot eer van uw naam. Heren, nou moeten we het u belijden, dat dat bij ons van nature niet gevonden wordt. Dat we uw eer niet meer kunnen bedoelen en dat we uw eer ook niet meer willen bedoelen. En we bidden u, schenk ons uw genade, schenk ons hartvernieuwende genade, opdat we uw eer weer mogen gaan beogen, in al ons doen en in al ons laten. Heren, en geef dat dat zo mag zijn, ook in ons bidden, in ons meebidden deze avond, dat we u zouden eren. En dat daartoe ook ons samen zijn van vanavond mag strekken. Heren, dan missen wij alles. Maar dan hebt u ook alles. En dan houden we vanavond onze hand op bij u. In de erkenning en in de belijdenis dat het bij ons niet is. Dat er bij ons alleen maar lege handen zijn. Dat er bij ons geen rechten zijn, maar dat het van uw kant moet komen. Heren, zou u aan ons willen denken, ook vanavond. Zou u aan ons willen denken in het luisteren. Wilt u vanavond zijn met de jonge kinderen die ook nog meegekomen zijn? Zou u ze willen geven wat nodig is, dat ze iets mogen verstaan van de betekenis van uw woord? Dat ze ook een indruk mogen krijgen van de heiligheid van uw woord en van uw dienst. Dat ze in hun jonge jaren ook een indruk mogen krijgen van het feit dat het goed is om u te dienen. En dat er bij u genade te verkrijgen is. Heren, laat er in de jonge levens en in de jonge harten van onze kinderen ook plaats gemaakt worden daarvoor. Laten we als ouders, laten we als grootouders in de middellijke weg onze kinderen daar ook op mogen wijzen. Op het feit dat er één ding nodig is. En dat dat ene nu ook uit genade bij u te verkrijgen is, bij u gezocht mag worden. Heren, gedenk de jongeren vanavond die ook opgekomen zijn. U kent hun omstandigheden, u kent hun hart. Misschien komt er zoveel op hen af, ja dat is wel zeker. En de wereld, ze doet ook een beroep op het hart van onze jongeren. Gedenkt u ze. Heren, wilt u hen vasthouden. Als de wereld trekt, als de zonde lokt, als de duivel het ons voorhoudt en voorspiegelt dat de zonde zo aantrekkelijk en zo goed is. Heren, wil ons bij het licht van uw woord laten zien hoe verschrikkelijk de zonde is. Geef ons kennis van het wezen, van het karakter van de zonde in het licht van uw woord. En drukt u die kennis af in ons hart, Heren. Dat het niet alleen in het verstand een plaats krijgt, maar dat het dieper mag komen. Heren, geeft u onze jongeren ook dat ze verbonden mogen worden aan uw dienst. Dat ze mogen komen tot die belijdenis die eenmaal Rut uitsprak. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Heren, gedenk de ouders in de opvoeding van hun kinderen. Als dat vanuit onszelf gezien zo'n onmogelijk werk is. Onmogelijk om onze kinderen op te voeden in maatschappelijk opzicht. Maar zeker onmogelijk om onze kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Heren, laat er veel gebed mogen zijn bij de ouders. Laat er veel gebed mogen zijn ook bij de grootouders. Ook bij hen die u geen kinderen gaf. Maar die u een plaats gaf in de gemeente en geef dat er ook voor bij hen gebed mag zijn voor onze jongeren. Heren, gedenk hen die op middelbare leeftijd gekomen zijn, op wie zoveel kan afkomen. De drukte van het leven, de zorg, het werk, geeft u dat te midden van al die drukte. het allerbelangrijkste niet uit het oog verloren zou worden. Heere, bewaar ons ervoor dat we op zouden gaan in de waan van deze dag. Dat we maar voorthollen en maar doorgaan zonder tot stilstand te komen, zonder tot bezinning te komen, zonder tot inkeer te komen. Houd u ons stil op de levensweg als we altijd nog voorthollen. En geef dat van een ieder van ons mag gelden en dat bij een ieder van ons mag gebeuren wat we lezen van de verloren zoon. En hij tot zichzelf gekomen zijnde. En als u dat met grote nadruk onder onze aandacht brengt, Heere, door middel van uw woord, maar ook door middel van allerlei andere roepstemmen, geef dat we er niet overheen zullen leven. Geef dat we het niet weg zullen drukken, maar dat we ermee tot inkeer zullen komen, dat we het voor u mogen neerleggen met het gebed of u het verdiepen wil en of u het wil gebruiken tot waarachtige bekering. Heere, denkt u aan de ouderen van de gemeente. Zij die in de ouderdom ook steeds meer te maken krijgen met de gebreken. Met allerlei verlies. Wat kan dat moeilijk zijn? En wat herinnert ons dat er ook aan dat we hier geen blijvende stad hebben? Heere, wilt u kracht en ondersteuning geven in de moeite en in de zorgen van het ouder worden? De zorg die we ook kunnen hebben over ons nageslacht. Maar Heere, laten we die zaken ook bij u in het gebed mogen brengen. En geef dat we bij het ouder worden onze ogen ook niet zullen sluiten voor de werkelijkheid van het naderend sterven. En ook niet zouden berusten in een leven zonder u in onze onbekeerdheid. Heere, u kunt toch ook een oudere die tot nog toe in een dodelijke rust zich bevond nog wakker schudden onder de prediking van uw woord. Zou u het vanavond nog willen doen? En zou u zo aan ons allen een zegen willen geven? Gedenk hen die niet konden opkomen, om welke reden dan ook. Heere, wilt u hen die thuis meeluisteren ook uw zegen schenken? Als het moeilijk is, geeft u alles wat nodig is. Gedenk hen die vanwege werkzaamheden, noodzakelijke werkzaamheden, en die kunnen er zijn, ook wettig verhinderd zijn om hier vanavond hun plaats in te nemen. Heere, zou u ze toch uw zegen nog willen schenken en kracht willen geven bij datgene wat u hen op hand en schouders legt. Zou u zo vanavond willen denken aan ons in het luisteren, maar zou u ook aan ons willen denken in het spreken? Heere, geeft u de woorden in de mond, geeft u de zaken in het hart. Zou u willen geven dat de prediking van vanavond niet alleen in woorden is, maar in kracht en in de Heilige Geest? Zou u door dat onwederstandelijke werk van uw geest harten willen openen? Zou u vragen willen beantwoorden? Zou u uw kinderen onderwijs willen schenken? Gedenkt u aan deze gemeente. Weest u haar tot een zegen, weest u haar nabij. Met haar herder en leraar, dominee Egas, met zijn vrouw en kinderen. Heere, gedenk ook hen in deze periode waarin het werk in de gemeente van Middelharnis tot een zekere afronding zal komen. Waarin er ook wellicht vooruitgeblikt zal worden naar datgene wat komt, wat ook nog zo onbekend is, en dat kan deze periode wellicht ook moeilijk maken. Weest u hem met zijn vrouw, met hun kinderen, zeer nabij en geeft u dat er veel afhankelijkheid van u mag zijn, dat uw zegen ook ervaren mag worden. Gedenkt u de broeders van de kerkenraad, geef hen wijsheid in het leiding geven aan de gemeente in geestelijk opzicht. Sterkt u hen bij het afleggen van de bezoeken. Geeft u dat er in het midden van de gemeente ook gebed mag zijn voor de ouderlingen, voor de diakenen, dat hun werk ook in de week aan u wordt opgedragen. Heere, gedenkt u al het werk dat in het midden van de gemeente plaatsvindt. We denken aan het zondagsschoolwerk, aan het verenigingswerk dat ook in deze weken weer een aanvang gaat nemen. Geeft u dat het gezegend mag worden om op die manier ook de kinderen bekend te maken met uw woord. De jongeren en ook de oudere leden van de gemeente te binden aan woord en aan belijdenis. En geeft u dat we als gemeente mogen gaan in de oude paden, in de oude sporen, waarin u ook in het verleden, ook in de gemeente van Middelharnis, uw zegen hebt willen geven. Heren, zou u willen denken aan ons kerkverband? Bijzonder dragen we aan u op het synodewerk. Wilt u nog aan onze kerken denken? We hebben het daar ook in kerkelijk opzicht, heren, niet naar gemaakt. En dat zijn woorden die wellicht makkelijk uitgesproken worden. Maar laten we het ook zo mogen ervaren. Laten we het ook zo mogen bevinden, heren. Laten we heel persoonlijk mogen buigen in verootmoediging voor u. Wij hebben gezondigd. Zou u dan nog aan ons willen denken en zou u alle besluiten die genomen staan te worden, al het overleg dat plaatsvindt en waarin ook vanuit onze gemeente Middelharnis broeders deelnemen, willen zegenen. Zou u wijsheid en kracht willen geven. Ja, ook nog samenbinding en een binding allereerst aan de waarheid van uw woord. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden? Onder ons, maar ook op de zendingsvelden, de evangelisatieposten. In dat verband denken we ook heel bijzonder aan het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen, waar gisteren evangelist Bor afscheid nam en de nieuwe evangelist van Luttekhuizen bevestigd werd. Heren, zou u deze beide broeders ook nabij willen zijn? Zou u broeder Bor willen geven wat hij nodig heeft om het werk ook los te laten, om zijn werk op een andere plaats ook ter hand te nemen als u het geeft? Zou u ook broeder van Luttekhuizen sterkte en kracht willen geven? En zou u dat woord dat hij daar in alle eenvoud hoopt te gaan zaaien ook tot een zegen willen stellen? Heere, geef dat het zaad van uw woord, het goede zaad, ook in Gent, ook in Oost-Vlaanderen, in weltoebereide aarde mag vallen. Gedenkt u allen die hun krachten geven aan het verkondigen van uw woord in het midden van de gevangenissen. Bijzonder denken we dan ook aan het werk van broeder Talen, maar ook van anderen. Heren, wilt u ook dat werk zegenen? Geeft u de woorden in de mond als er op de bezoeken ook gesproken mag worden met de mensen daar? Als uw woord verkondigd mag worden, heren, laat het zijn kracht mogen doen. En gedenkt u allen, ook die gevangen zitten. En laten wij dan maar niet die mensen zijn die keurig onderscheid maken tussen hen die terecht en hen die onterecht gevangen zitten. Heren, we zijn als mens geen haar beter. We zijn alleen voor de uitleving bewaard, maar in ons hart leeft hetzelfde. Gedenk hen, gedenk ook degene die allerlei kwaads werd aangedaan en voor wie het bidden voor de gevangenen ook allerlei gedachten met zich kan meebrengen. Heren, u kent de moeite, u kent de zorgen, u kent de vragen, ondersteun en schraag. Zo hebben we u veel te vragen. Zou u aan ons willen denken? Heer, zegen ook het onderwijs, het christelijk onderwijs, dat ook in deze plaats voortgang mag hebben. Zou u willen geven dat het goede zaad ook gestrooid mag worden in de harten van kinderen, ook in de klaslokalen, ook tijdens de dagopeningen. En geeft u in de gezinnen ook het gebed voor het onderwijs en een hartelijke betrokkenheid. Wilt u ons zo horen in al datgene wat we te vragen hebben? In al datgene waarvoor we uw naam ook in alle dankbaarheid erkennen mogen? En ach heren, wat is het dan ook nodig dat u ons een dankbaar hart geeft? Want van nature zijn we zulke ondankbare mensen. Geef ons de dankbaarheid en hoor ons in bidden en danken om Christus wil alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen van Psalm 32. Psalm 32 en daarvan vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En ook vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Het eerste en het derde vers van Psalm 32. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Na de prediking zingen wij van Psalm 51, het vierde vers. Ontzonder mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Gemeente, mag ik de preek van vanavond beginnen met twee vragen. Twee vragen die ik niet alleen moet stellen aan u, aan jou, maar ook aan mezelf. De eerste vraag: hoeveel zonden hebt u in uw leven al gedaan? Al uw zondige woorden, al uw zondige gedachten, al uw zondige daden, al die zondige verlangens en emoties en begeertes, al datgene wat je had moeten doen, maar wat je hebt nagelaten en wat Gods woord zonden van nalatigheid noemt. Hoeveel zonden hebt u al gedaan? Ik denk dat er vanavond niemand is die het antwoord geeft. En als we al dachten dat we het antwoord zouden kunnen geven in de vorm van een bepaald getal, dan zaten we ernaast. Maar dan nog een tweede vraag. En daar weet u het antwoord als het goed is wel op. Waar zijn al die zonden op dit moment? Zijn ze op u? Rusten ze nog altijd op u, op jou? Of zijn ze op Christus? Twee mogelijkheden. De Bijbel leert ons, er is geen derde mogelijkheid. Of mijn zonde rust nog altijd op mezelf. Of ik dat nu voel of niet. Of mijn zonde rust op Christus, op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Waar zijn uw zonden? Waar zijn jouw zonden op dit moment? U zegt, wist ik dat maar. Wist ik dat maar waar mijn zonden zijn? Of u zegt, wist ik maar hoe ik van mijn zonde af moet komen? Want het is met mij net zoals met die hoofdpersoon uit de christenreis van Bunyan. Dat pak van zonde dat drukt en dat knelt en dat weegt zwaar. Maar ik zou niet weten hoe ik er ooit van af moet komen. Als dat de vraag is. Als dat de verzuchting is waarmee u vanavond naar de kerk gekomen bent, o laat er dan door Gods genade vanuit het woord van vanavond ook antwoord mogen komen. Als we vanavond met elkaar willen nadenken over de zondaar en het zondoffer. Dat is het thema van de preek. De zondaar en het zondoffer. En we stellen daarbij drie vragen. In de eerste plaats, voor wie moest het zondoffer gebracht worden? In de tweede plaats, hoe moest het zondoffer gebracht worden? In de derde plaats, waartoe moest het zondoffer gebracht worden? Dus de zondaar en het zondoffer. In de eerste plaats, voor wie moest het gebracht worden? Vers 27 en het eerste stuk van vers 28 van onze tekst. In de tweede plaats, hoe moest het zondoffer gebracht worden? Het tweede gedeelte van vers 28 tot diep in vers 31. En in de derde plaats, waartoe? Het laatste zinnetje van vers 31, waar we lezen: en de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. De eerste hoofdstukken van Leviticus, gemeente, gaan over de offers. En als u die hoofdstukken eens voor uzelf zou doorlezen, het is helaas stof die nogal eens wordt overgeslagen, maar waarin juist ook zoveel onderwijs ligt, waarin het evangelie van Gods genade ook te vinden is. Als u die hoofdstukken eens voor uzelf zou doorlezen, dan ontdekt u dat er in het oude Israël heel wat verschillende offers waren. Offers die ook in heel uiteenlopende omstandigheden gebracht moesten worden. En een van die veelheid van offers, een van die offers is het zondoffer. En daar gaat het over in onze tekst. Wat was dat voor een offer? Wanneer moest dat gebracht worden? Wel, het antwoord op die vraag vindt u niet alleen aan het begin van onze tekst, maar eigenlijk ook al aan het begin van ons teksthoofdstuk. Want we lezen in hoofdstuk 4 vers 2... Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden des Heren. En daar hebben we eigenlijk het antwoord al. Het zondoffer moest gebracht worden wanneer iemand gezondigd had. Maar nu was het in het oude Israël niet om het even wie er gezondigd had. Wat dat betreft worden er in het teksthoofdstuk 4 verschillende situaties van elkaar onderscheiden. Ik wijs ze kort even aan. De eerste situatie vindt u vanaf vers 3, waar we lezen wat er voor zondoffer gebracht moet worden indien de priester die gezalfd is zal gezondigd hebben. Daarmee wordt de hoge priester bedoeld. En die hoge priester die had uit hoofde van zijn ambt ook een bijzondere verantwoordelijkheid. En aan zijn zonde wordt ook meer gewicht gegeven. Dat blijkt uit het dier dat hij moest offeren. Dat was een groter, dat was een kostbaarder dier. De tweede situatie vindt u vanaf vers 13, waar we lezen: indien nu de gehele vergadering Israëls afgedwaald zal zijn. De hele vergadering Israëls, dat is het hele volk. Sprake van een volkszonde, een nationale zonde. En dan de derde situatie vanaf vers 22. Als een overste zou gezondigd hebben. Daarmee wordt een leider van het volk bedoeld. Ook iemand met bijzondere verantwoordelijkheid. En dan tenslotte de vierde situatie aan het begin van onze tekst van vanavond, vers 27. Zo enig mens van het volk des lands zou gezondigd hebben. Enig mens van het volk des lands. Dat is dus niet de hoge priester, dat is niet de leider van het volk, de overste, maar dat is gewoon een man, een vrouw, een jongen of een meisje uit het volk. Misschien zegt u vanavond wel, dat zou ik kunnen zijn als ik in het oude Israël geleefd had. Maar dat is niet het enige wat onze tekst zegt, want we lezen er nog iets bij. We lezen, zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zou gezondigd hebben. Het gaat bij dit zondoffer dus om zonden die gedaan worden door afdwaling. En nu zou je kunnen zeggen, geldt dat niet voor alle zonden? Dat ze afdwaling zijn als we bedenken dat in Gods woord de wet van de Heere vergeleken wordt met een recht pad, met een recht spoor. Dan geldt voor iedere zonde dat dat als het ware afdwaling, afbuiging is van die rechte weg. Op zich is dat waar. Maar met die uitdrukking door afdwaling in onze tekst worden eigenlijk heel speciaal twee soorten zonden bedoeld. Denkt u om te beginnen aan zonden die gedaan worden in onwetendheid. Dat kan. Ook vandaag dat je iets doet of dat je iets zegt. Maar dat je op het moment dat je het doet of zegt helemaal niet weet dat het een zonde is. Ik denk aan die jongen die op maandagmorgen met zijn vrienden naar school fietst en die hele verhalen heeft over wat hij in het afgelopen weekend heeft gedaan. En bijna in elke zin zegt hij, echt waar, ik zweer het. En hij gaat zo een poos door, totdat iemand tegen die jongen zegt, maar wist jij dat lichtvaardig zweren? Zweren zonder dat je daar een dringende reden voor hebt. Wist je dat dat zonde is? En die jongen, hij schudt zijn hoofd. Hij wist het niet. Zonde in onwetendheid. Denkt u ook even aan dat voorbeeld van die bastaardvloek. waarvan u helemaal niet wist dat het van een vloek vandaan kwam. En u nam dat bepaalde woord of die bepaalde uitdrukking heel vaak in uw mond. Totdat iemand het tegen u zegt, joh, wist je waar het vandaan kwam? Dat moet je niet zeggen. U wist het niet, maar het is wel zonde. Zonde in onwetendheid. Zonde door afdwaling, zegt Leviticus 4. En de tweede zonde waar u aan moet denken bij die uitdrukking door afdwaling, dat zijn zonden die gedaan worden in onnadenkendheid. Dat kan natuurlijk ook vandaag, dat je iets zegt of doet zonder dat je er echt goed bij nadenkt. En later, als je er in alle rust nog eens over nadenkt, dan zeg je, maar het was niet goed. Het was niet goed wat ik zei. Het was zonde wat ik deed. Zonde in onnadenkendheid. Wel, wat is er nodig als iemand uit het gewone volk, een man, een vrouw, een jongen of een meisje, als die nu zo'n zonde heeft gedaan? Zonde in onwetendheid of zonde in onnadenkendheid? Wat is er nodig? Ja, zeggen de kinderen vanavond, dat zal dan wel duidelijk zijn. De tekst gaat over het zondoffer, dus wat is er nodig? Dat er een offer gebracht wordt. Dat er een zondoffer gebracht wordt. Ja, maar dan slaan we nog een klein stukje van onze tekst over. Wat we niet over moeten slaan, waar we vanavond ook even onze aandacht aan moeten geven. Ik bedoel dat korte zinnetje aan het einde van vers 27. En ook het eerste gedeelte van vers 28. Maar eerst maar dat slotzinnetje van vers 27. Zodat hij schuldig is. En zo staat het er in onze vertaling. En opnieuw, dat is een goede vertaling. Ook hier vanuit het Hebreeuws. Maar als je het letterlijk vanuit het Hebreeuws zou vertalen, dan staat het er eigenlijk nog iets anders. Dan staat er zodat hij zich schuldig weet. En dat is dus om te beginnen nodig, als je zo'n zonde door afdwaling hebt gedaan, dat je je schuldig weet. U zegt, schuldig? Is dat niet een zwaar, is dat niet een massief woord? Dat was een zonde waar ik eigenlijk helemaal niet bij nadacht. Het was een zonde waarvan ik helemaal niet wist dat het een zonde was. Ben ik dan schuldig? Gemeente, wat denkt u? Bij wie zou die gedachte vandaan komen? Wie zou ons altijd allerlei excuses en allerlei verontschuldigingen in de mond leggen als het gaat over onze zonde? Ja, maar ik deed het niet expres. Ja, maar ik dacht er even niet bij na. Ja, maar iedereen maakt toch wel eens een fout. Ja, en moet je hem of haar zien en hij gaat nog wel aan het avondmaal. Gemeente, bij wie zouden al die excuses en al die verontschuldigingen, bij wie zouden al die gedachten vandaan komen? Zouden ze niet vandaan komen bij de vorst der duisternis? Bij de duivel? Van wie het een van de tactieken is om ons op bepaalde momenten de zonde veel minder ernstig voor te stellen dan dat die in werkelijkheid is. Ja, ik weet het. Op andere momenten doet de duivel precies het tegenovergestelde. Als je geweten je beschuldigt, dan gaat de duivel de zonde verzwaren. En dan zegt hij het soms, ja, maar met zo'n grote schuld kun je natuurlijk nooit meer zalig worden. Maar op bepaalde momenten, dan doet hij juist af aan de ernst van de zonde. En dan zegt hij het als het ware, het valt allemaal best mee. Het is niet nodig om er zo zwaar aan te tillen. En plaatst u er dan in gedachten ook even tegenover het werk van Gods geest. Want als de Heilige Geest gaat werken in het hart van een zondaar en hij zo'n zondaar eerlijk gaat maken voor de Heere, en dat is altijd kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, dat hij een mens eerlijk maakt voor God. Als de Heilige Geest dat doet, dan is een van de kenmerken van dat werk dat al die excuses en al die verontschuldigingen één voor één het zwijgen opgelegd worden. Dat ik al die excuses en al die verontschuldigingen één voor één laat vallen. En dat ik ga zwijgen. En ga luisteren naar wat de Heere zegt. En wat zegt de Heere dan? Zodat hij schuldig is. En als ik dan ga spreken, nee, dan is het niet meer om me te verontschuldigen. Maar om mezelf te beschuldigen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap, uw toorn, dubbelwaardig. Gemeente, wat laat dit gedeelte uit Leviticus 4 ons de ernst van de zonde zien? Want als kleine zonde, althans zonde die wij klein noemen, als kleine zonden ons al schuldig stellen voor het aangezicht van de Heere, wat zullen grote zonden dan niet doen? Want laten we er maar eerlijk voor ons eigen hart en leven antwoord op geven. Hebt u, heb jij, heb ik alleen maar van die kleine zonden? Zonden waar ik even niet bij nadacht, zonden waarvan ik helemaal niet wist dat het zonden waren. Of zijn er ook grote zonden? Zonden waar u wel bij nadacht. Zonde waarvan u heel goed wist, of waarvan jij heel goed weet dat het zonde is. En toch ga je door. En je geweten zegt, stop, ga niet verder. En je legt je geweten gewoon het zwijgen op. En je gaat maar door op het pad van de zon. Als kleine zonden ons al schuldig stellen voor het aangezicht van de Heere, wat zullen onze grote zonden dan niet doen? Wat zal mijn verzondigd leven dan niet doen? En als u vanavond nog steeds met die gedachten in de kerk zit, ja, maar moet dat nu altijd? Moet het nu altijd weer over zonde en over schuld gaan? Kan het niet zonder? Dan zou ik vanavond een tegenvraag willen stellen. Waar heb je dan het zondoffer voor nodig? Als ik geen schuld heb, dan kan ik ten diepste buiten het zondoffer, waarvan we straks nog zullen zien dat het in allerlei opzichten heen wijst naar de Heer Jezus Christus, dan kan ik ten diepste buiten Christus. En buiten Christus leven, dat is als de Heer het niet verhoedt, ook buiten Christus sterven. Gemeente, laat het ons mogen aansporen om te bidden om eerlijkmakende genade, waarbij we zien wie we zelf zijn, schuldenaar tegenover God. We komen inmiddels toe aan vers 28 van onze tekst. En we lezen daar: of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben. Wat betekent die zin? Wel dit, dat als nu iemand in het oude Israël gezondigd had en hij wist niet dat het een zonde was, zonde in onwetendheid, dan moest iemand anders, als hij dat wist, de zondaar met zijn zonde bekendmaken. Dan moest hij de zondaar gaan wijzen op zijn zonde. En dat bekendmaken, dat moest niet plaatsvinden vanuit de hoogte. Dat voelt u wel aan. Dat moest niet plaatsvinden vanuit een stuk leedvermaak. Nee, de bedoeling van dat bekendmaken, die bedoeling is positief. Een van de uitleggers, die maakt in dat verband de vergelijking met een man die ergens in een van de landen in het Verre Oosten de hele dag heeft gewerkt in een bos. En aan het einde van die dag zijn hele gezicht onder het zweet, want hij heeft daar de hele dag in de hitte gewerkt. En aan zijn bezweten gezicht kleeft allerlei vuil en allerlei viezigheid. Maar zonder dat die man het weet, heeft zich ook op zijn voorhoofd een schorpioen geplaatst. Wel, zegt die uitlegger, wat een dienst zul je zo'n man bewijzen wanneer je hem wijst op het gevaar waarin hij zich bevindt. Pas op, een levensgevaarlijk dier op je voorhoofd. Voorzichtig. Onze onbekende zonde is net als die levensgevaarlijke schorpioen. Wat een dienst zul je een ander bewijzen wanneer je hem tijdig wijst op het gevaar waarin hij of zij zich bevindt. Nee, niet vanuit de hoogte. Niet op een botte manier. Wel vanuit het besef dat die ander verloren dreigt te gaan. Wel vanuit het besef dat ik zelf ook tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed ben. En met alle tact en geestelijke voorzichtigheid en wijsheid. Kijk, en dan kunnen de omstandigheden wel eens zo moeilijk zijn dat je er eenvoudigweg niets van kan zeggen. Dat kan. Maar is het ook niet vaak zo dat ik maar zwijg, omdat ik mezelf er niet voor over heb? Omdat ik niet scheef aangekeken wil worden door een ander. Of omdat ik bang ben dat die ander op zijn beurt bij mij de zonde aanwijst. En dat wil ik niet. En daarom zwijg ik maar tegenover die ander. En ik zeg het als het ware, of ik zeg het niet, maar ik denk het wel. Jij een beetje ruimte om te zondigen en ik een beetje. We zullen over en weer maar zwijgen. Met alle gevolgen van dien. Want het geestelijke leven, als dat er is, dreigt erdoor te verstikken. Gemeente Leviticus 4 wil ons aansporen. Als u het nu ziet bij uw naaste. Een onbekende zonde. Een zonde die hij of zij doet in onwetendheid. O, spreek hem erop aan. In bewogenheid. In ootmoedigheid, maar ook in alle eerlijkheid. Inmiddels hebben we antwoord gekregen op onze eerste vraag. Voor wie moest het zondoffer gebracht worden? We hebben gezien, het was een man, een vrouw, een jongen of een meisje, gewoon uit het volk. Het was iemand die zo'n zonde had gedaan zonder erbij na te denken, of zonder dat hij wist dat het een zonde was. Het was iemand die zich schuldig had leren kennen voor de Heer. Het was iemand die bekend gemaakt was met zijn zonde. En voor zo iemand moet het zondoffer dan gebracht worden. Hoe? Dat is onze tweede vraag. Daar geeft onze tekst ons een aantal aanwijzingen voor, die we maar één voor één langs gaan. En laten we het ons dan maar proberen voor te stellen. Dan zien we in gedachten de zondaar komen met een offerdier. Dat is de eerste aanwijzing. Hij moet een offerdier nemen. Wat voor dier dat kon verschillen? Onze tekst spreekt in vers 28 over een jonge geit. Maar stel je voor dat dat dier niet voorhanden was in de kudde. Dan geeft vers 31 aan, nee, vers 32 aan dat het ook een lam kon zijn. Maar in elk geval moest dat dier een volkomen dier zijn. Een dier zonder gebrek. Een dier waar niets op aan te merken valt. En u bent me in gedachten al voor dat er alleen op dat punt al een lijn loopt naar de Heer Jezus Christus. Maar daar hopen we straks nog wel uitvoeriger bij stil te staan. Maar met dat dier moest de zondaar dan komen bij de poort van de tabernakel. En op die plaats gebeurt er iets belangrijks. Want daar zien we hoe die zondaar zijn handen of één hand legt op de kop van dat zondofferdier. En op die manier droeg hij als het ware op symbolische wijze zijn zonde over op dat dier. En als we onze tekst vergelijken met andere delen uit Leviticus, ontdekken we dat de zondaar op dat moment niet gezwegen heeft. Nee, hij doet belijdenis van zijn zonde. Eerlijk spreekt hij voor de Heere uit en voor het aangezicht van de Heere uit wat hij gedaan is en dat het hem tot schuld is. Maar als hij dan zijn hand heeft gelegd op de kop van dat offerdier en zo zijn zonde heeft overgedragen, dan betekent dat ook dat de zonde, de schuld van de zonde, de straf van de zonde op dat dier is overgegaan en dat dat dier dus ook de straf moet gaan dragen. Vandaar dat we als volgende aanwijzing lezen, vers 29, het tweede gedeelte, dat dat dier, dat zondofferdier, geslacht moet worden. En we zien in gedachten hoe die zondaar dat dier meeneemt, er zal ongetwijfeld een leviet bij betrokken zijn geweest, in de richting van het brandofferaltaar waar hij zich opstelt. En de priester komt aanlopen en met een snelle beweging van een scherp mes snijdt hij de keel van dat dier open. Het dier wordt geslacht. Het bloed dat daarbij stroomt wordt opgevangen in een vat. En dan gebeurt er opnieuw iets belangrijks. Vers 30. Want dan zien we hoe de priester zich voorover buigt en zijn vinger doopt in dat vat met bloed. En vervolgens iets van dat bloed heel voorzichtig aanbrengt op de vier hoornen van het altaar. De hoornen, dat waren de uitsteeksels aan de vier hoeken van het altaar, waarbij andere offers, niet bij het zondoffer, maar bij andere offers waarschijnlijk de dieren aan vastgebonden werden. U herkent dat nog vanuit Psalm 118, als we zingen, bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. De priester, hij brengt bloed aan de hoornen van het altaar. Waarom is dat? Om dat goed te begrijpen moeten we beseffen, gemeente, dat de gemeenschap tussen de heilige God en een onheilig mens, dat die nu alleen kan plaatsvinden in de weg van de verzoening. En de verzoening werd in het Oude Testament gesymboliseerd, afgebeeld door dat altaar. Maar als er nu een kleine zonde had plaatsgevonden, zelfs als dat zo'n kleine zonde was in onwetendheid of onnadenkendheid, dan was de gemeenschap tussen de Here en tussen de mens verstoord. En dan was er bloed nodig, reinigend bloed, om die gemeenschap weer te herstellen. En op dit moment van de preek trek ik even de lijn door. Want is dat ten diepste vandaag de dag nog niet steeds zo? Nog niet precies hetzelfde? Als u de Here mag kennen en mag dienen. Dat één enkele zonde, zelfs zo'n zonde die wij dan een kleine zonde noemen, dat één zo'n zonde scheiding maakt tussen de Here en tussen je ziel. Dat één zo'n zonde de gemeenschap met de Here verstoort en verbreekt en daar in elk geval afbreuk aan doet. En dat merk ik. Dat merkt u op het moment dat u uit de Bijbel leest en nog wel woorden leest, maar het zijn alleen maar woorden. Dat merkt u op het moment dat u bidt, maar uw gebed komt niet verder dan het plafond en u ervaart geen geopende toegang tot de Here in het gebed, omdat er een zonde tussen ligt. Een onbeleden zonde. We keren terug naar het zondofferaltaar. We hebben gezien hoe de priester daar het bloed aanbracht op de hoornen van het altaar. Maar dan blijft er natuurlijk nog een hele hoop bloed over in dat vat. En we zien vervolgens hoe de priester dat vat, vers 30 het slot, hoe de priester dat vat met bloed opneemt en gaat uitgieten aan de bodem, aan de voet van het altaar. Misschien was er om het brandofferaltaar een geul gegraven, net zoals we dat lezen bij dat altaar van Elia op de Karmel, waar ook een gracht, een geul omheen was, die dan gebruikt werd om water in te doen. Wel, een soortgelijke geul is er wellicht ook geweest in de tabernakel. En daar wordt het bloed dan ingegoten. En dat bloed wordt dus helemaal uitgegoten, helemaal vergoten, tot de laatste druppel toe. Vervolgens, vers 31, wordt het vet apart genomen. Het vet, dat was het goede deel van het offerdier. En dat deel, dat moet de priester apart nemen en op het altaar leggen, vervolgens aansteken. En dat gaat in vlammen op en de reuk die daarbij vrijkomt is tot een liefelijke reuk voor de Heere, zegt onze tekst. En daarmee eindigt dan de beschrijving van het zondoffer. Maar wie meegeluisterd heeft en meegedacht heeft vanavond, die zegt, nog niet alles is aan de orde geweest. Want als dat bloed vergoten is, als het vet is aangestoken, dan ligt daar op de grond toch nog heel wat. Dan liggen daar die resterende delen van het offerdier. Dan zie ik daar in gedachten nog een kop liggen en een staart en een huid en de botten. Wat moest daarmee gebeuren? Onze tekst vermeldt het niet, maar we hebben alle reden om aan te nemen dat bij het zondoffer voor de man of de vrouw uit het volk, onze tekst, het wat dat betreft hetzelfde toeging als bij het zondoffer dat gebracht werd voor de hoge priester. En daarom hebben we vers 12 vanavond ook gelezen. Wat moet er met de overgebleven delen van het offerdier gebeuren? Vers 11 zegt, de huid, zijn vlees, zijn hoofd, zijn schenkels, zijn ingewand, zijn mest, kortom, die gehele var, het hele offerdier, moet tot buiten het leger worden uitgevoerd aan een reine plaats waar men de as uitstort en daar met vuur op het hout verbrand worden. Dus de priester, hij moet al die delen verzamelen, optillen, buiten de tabernakel brengen, dat om te beginnen. Vervolgens ook buiten het tentenkamp, het legerkamp van de Israëlieten brengen. En daar, buiten de legerplaats, wordt alles totaal verbrand. Waarom? Omdat dat dier de zonde, de schuld had overgenomen, maar daarmee ook de onreinheid van de zonde. Dat dier droeg de onreinheid, was zelf onrein geworden. En die onreinheid, die moet uit de tabernakel gebannen worden en die moet ook uit het legerkamp worden weggebannen. En dan totaal verbrand. En daarmee eindigt dan de plechtigheid van het zondoffer. Gemeente, stelt u zich eens voor en stel jij eens voor dat je erbij gestaan had in het oude Israël. Als kleine jongen, als klein meisje voor de allereerste keer. Dat moet een diepe indruk hebben nagelaten, denkt u niet? Als je zag hoe dat dier werd meegebracht en werd heengeleid en werd geslacht. Als je de geluiden hoorde die dat dier maakte. Als je de reuk opsnoof, als dat dier verbrand werd. Als je uiteindelijk zag dat er van heel dat dier helemaal niets overbleef dan een klein beetje as. Dat is iets geweest om nooit te vergeten. Gemeente, dat is ook wat de Heere bedoelt met het zondoffer. Dat we het zondoffer nooit zouden vergeten. Dat we het onderwijs wat in het zondoffer ligt nooit zouden vergeten. En mag ik het onderwijs van het zondoffer dan vanavond samenvatten in twee dingen. De eerste grote les van het zondoffer is, God is een God van recht. En de tweede les, God is een God van genade. Allereerst, God is een God van recht. Dat wordt heel duidelijk uit het zondoffer. Als u nog even met mij bedenkt wat er met dat dier moest gebeuren. Geslacht, bloed helemaal vergoten, het dier uiteindelijk op verschillende plaatsen weliswaar, maar totaal verbrand. En waarom was dat? Vanwege die zonde die dat dier had overgenomen. En wat was dat voor een zonde? Wat wij een kleine zonde noemen. Maar de Heere noemt het niet klein. De Heere zegt ook van die zogenaamde kleine zonde. Die zonde in onwetendheid en in onnadenkendheid. Het is schennis van de allerhoogste majesteit. En de Heere, hij stapt ook over de kleine zonde niet heen. Maar hij wil die zonde straffen met een rechtvaardig oordeel, omdat hij een God van recht is. De Heer stapt niet over de zonde heen. Dat is wat duidelijk wordt vanuit onze tekst. En in de vlammen van het zondofferaltaar ziet u een hele zwakke afspiegeling. En laat dat vanavond ook eens op ons allerhart mogen wegen. Ziet u een hele kleine afspiegeling van het eeuwige oordeel wat de Heere voltrekt aan alle mensen die het zondoffer voorbij gaan en die het niet nodig hebben. God is een God van recht. En tegelijkertijd wordt ook duidelijk, God is een God van genade. Denkt u daarvoor met mij om te beginnen even aan het feit dat de Heere het zondoffer had ingesteld. Wat had de Heere kunnen doen? Hij had het volk, het zondige volk, aan zichzelf over kunnen laten. En kunnen zeggen, als ze er dan voor kiezen om mij de rug toe te draaien. Als zij er dan voor kiezen om de zonde te dienen, laat ze dan ook maar voortgaan op die weg. Maar dat doet de Heere niet. De Heere, hij denkt een weg van ontkoming uit. Hij stelt het zondoffer in. En niet alleen dat, hij laat dat zondoffer ook met grote nadruk aanwijzen in zijn woord. Vandaar dat er eigenlijk al evangelie in ligt als we in vers 1 en vers 2 het eerste gedeelte lezen. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls. De Heere zegt er als het ware in, ik wil dat ze het horen. Mozes, spreek tot hen. Mozes, wijs hen die weg van ontkoming aan. Wijs hen de weg van het zondoffer aan. Gods genade wordt allereerst duidelijk in de instelling van het zondoffer. Maar Gods genade gaat nog veel meer schitteren en glanzen als we bedenken dat dat zondoffer nu één grote heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus. Naar die Heer Jezus van wie Jesaja het straks zal profeteren en als zijn ziel zich tot een schuldoffer, tot een zondoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Naar die Heer Jezus, van wie Johannes de Doper het heeft gezegd, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Naar die Heer Jezus, van wie de apostel Paulus schrijft in de Korinthebrief, dat God hem die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt heeft. En dat laatste woordje zonde zou je vanuit het Grieks zo kunnen vertalen met tot zondoffer. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zondoffer gemaakt. De Heer Jezus, hij is de grote vervulling van het zondoffer. En denkt u dan met mij nog even in gedachten aan dat moment dat die zondaar daar stond met die hand op de kop van dat offerdier. En dat dier de schuld en de straf overnam. Laat dat niet iets zien van het werk van de Heer Jezus. Die gekomen is als de schuld overnemende borg. Dat is een uitdrukking, kinderen, jongeren, die je vaker hoort in de kerk waarschijnlijk. De Heer Jezus, hij is de schuld overnemende borg. Wat dat betekent, dat zie je hier afgebeeld in de oudtestamentische tabernakeldienst. Dat dier dat de schuld overneemt en dat de straf gaat dragen. Zodat Jesaja het gaat profeteren dat de Heere onze aller ongerechtigheid op hem heeft doen aanlopen. Denkt u met mij ook nog even aan dat moment dat die priester daar kwam en dat het bloed vloeide van het dier en dat bloed helemaal uitgegoten werd. Laat dat ook niet zien van het werk van de Heer Jezus. als we bedenken dat hij niet alleen de schuldovernemende borg is geweest, maar dat hij ook de bloedende borg was. En laten we hem in gedachten maar volgen op zijn lijdensweg, als hij daar neerknielt, op de grond van Gethsemane. En als zijn zweet op de aarde afloopt, gelijk grote druppels bloed, het bloed van het zondoffer. Als hij naar de rechtszaal van Pilatus geleid wordt en als wrede soldaten daar een doornenkroon op zijn hoofd drukken en het bloed uit zijn hoofd stroomt, het bloed van het zondoffer. Als die wrede soldaten hem vervolgens meenemen naar Golgotha en daar zijn lichaam uitstrekken op een kruispaal en de nagels door zijn handen en door zijn voeten slaan en het bloed ook uit zijn handen en uit zijn voeten stroomt, het bloed van het zondoffer. En zelfs als de Heer Jezus gestorven is en die soldaat daar komt met zijn lans en de zijde van de Heer Jezus doorsteekt, dan stroomt er behalve water ook bloed. De Heer Jezus, hij heeft zijn bloed willen storten in plaats van zondaren. Hij heeft zijn bloed willen storten als het grote zondoffer. Denkt u, om niet meer te noemen, ook nog even aan dat moment dat al die overgebleven delen van dat offerdier werden verzameld, werden opgenomen en buiten de legerplaats werden gebracht. Dat laat ook nog iets zien van het lijden van de Heer Jezus. Want we hebben het vanavond gelezen in Hebreeën 13. Hoe de Hebreeën schrijver daar met grote nadruk wijst op het feit dat de Heer Jezus buiten de poort heeft geleden. Als we in de evangelie lezen dat de Heer Jezus met zijn kruis de stad uitgaat, dan ligt daarin een diepe betekenis. Deze betekenis, dat hij net zo als die overgebleven delen van het zondoffer, als een onreine uit de stad uitgeworpen wordt. En bij al het pijn die hij moet lijden, bij al het zielenlijden dat het zwaarste is geweest, de toorn van God over zijn zonde, bij al dat andere, dan ook nog dit, de schande van het uitgeworpen worden. En dan geldt voor de Heer Jezus niet dat hij zoals het zondofferdier letterlijk verbrand is, maar dan geldt wel dat op Golgotha de vuurvlammen van Gods recht hebben gewoed over al de zonden van zijn kerk. En als er één geweest is die te maken heeft gekregen met het recht van God en die dat recht van God over zich heeft voelen komen en die dat recht ook genoeg gedaan heeft, dan is het de Heer Jezus Christus geweest als de lijdende zaligmaker. Gemeente, de vraag vanavond is, dat is eigenlijk de vraag van Jesaja. Wie heeft er nu deze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wat dunkt u van deze lijdende Christus? Hebt u hem al nodig gekregen? Hebt u iets gezien van uw eigen zondigheid, van uw eigen schuld tegenover God? Hebt u zoveel gezien dat u het er niet meer in uit kon houden en dat u wel vluchten moest? En hebt u zo waarde leren zien in hem? Van nature is het zo wat Jesaja ook zegt. Wij verbergen ons aangezicht voor hem. Wat is het nodig dat de Heere ons de waarde in hem gaat laten zien? Dat de Heere ons ontdekt aan wie we zelf zijn. Dat de Heere ons vervolgens ook ontdekt aan dat middel om de straf te ontgaan. Aan de waarde die er ligt in het grote zondoffer. Want Wat blijkt zijn waarde ook? En we komen inmiddels toe aan onze derde vraag. Wat heeft de Heer Jezus nu verdiend? Waartoe moest het zondoffer nu gebracht worden? Het slot van vers 31 zegt: de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. De zegen van het zondoffer, en u hoort, dat is een dubbele zegen. De zegen van de verzoening en de zegen van de vergeving. En dat eerste woord, verzoening, dat ziet vooral op het herstel van de verhouding. De verhouding tussen God en mens die door de zonde verbroken is, maar die door het zondoffer hersteld wordt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En de tweede zegen is de zegen van de vergeving. En dan staat er in het Hebreeuws een woord dat verband houdt met schoonwassen. Als u vanavond in de kerk zit, of jij, en je moet het zeggen: ik ben vuil door de zonde. Dan leert Leviticus 4 ons: er is reiniging bij het grote zondoffer. En die zaken, verzoening, vergeving, zijn zaken waar je niet over uitgedacht raakt. Waar je ook altijd tekort van spreekt. Maar vanavond is er misschien iemand die zegt: het zijn zulke grote zaken. Het zijn ook zaken die zo ver liggen. Hoe kom ik daar nu? Hoe zal ik nu delen in de zegen van het zondoffer? Is dat uw vraag? Is dat jouw vraag vanavond? Zullen we het antwoord op die vraag, gemeente, nergens anders zoeken dan in het woord van de Heere zelf? Hoe gaat een zondaar delen in de zegen van het zondoffer? Wat zegt onze tekst? Vers 29. En hij zal zijn hand op het hoofd van het zondoffer, van het zondofferdier, leggen. En u weet nog dat die zondaar op dat moment niet gezwegen heeft. Nee, hij heeft belijdenis gedaan van zijn zonde. Ook niet zo even tussen neus en lippen door. Maar zoals Psalm 32 het zegt: ik zeide, ik zal belijdenis doen. Of zoals onze berijming het zegt: ik beleed na ernstig overleg. En dan moet u dat leggen van de hand op het hoofd van het offerdier goed opvatten. Want dat is niet even losjes je hand leggen op het hoofd van het grote zondoffer. En dan ook nog even eigenmachtig de vergeving van de zonde naar je toe trekken en incasseren. En vervolgens gewoon weer overgaan tot de orde van de dag. Dat geeft het Hebreeuws van het Oude Testament ook heel duidelijk aan. Want er wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt dat normaal niet gebruikt wordt voor het leggen van de hand. Hier wordt een woord gebruikt dat normaal in de psalmen meerdere keren vertaald wordt met steunen. Hij zal met zijn hand steunen op het zondoffer. Kijk, dat is het steunen van iemand die voor het aangezicht van de Heilige God nu niet op eigen benen kan blijven staan. Die door alles van zichzelf moet heen zakken en moet heen zinken. En die wel steunen moet om niet voor eeuwig weg te zinken. Dat is het steunen met de woorden: geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij zal met zijn hand steunen. Ach, zegt u, maar mag ik dat doen? Is dat nou niet voor een ander? Is dat wel voor mij? Misschien is het de vraag van jou vanavond. Zullen we het antwoord op die vraag nergens anders zoeken dan in het woord van de Heere zelf? Wat zegt onze tekst? Voor wie was het zondoffer ingesteld? Vers 27, het begin. Zo enig mens van het volk des lands. Dat betekent wie dan ook. Het aanbod van Gods genade is algemeen, is onvoorwaardelijk. Zo enig mens, dat is een woord om je vinger bij te leggen in de binnenkamer. Heren, kan het nu ook nog voor mij, want u zegt het in Leviticus 4. Zo enig mens van het volk des lands. Ja, zegt u. Maar ik hou vanavond nog een vraag over. Want het zondoffer was een offer voor wat wij dan kleine zonden noemen. En het is waar, die uitdrukking is niet terecht. Maar het zijn dan toch zonden die alleen maar in onwetendheid of in onnadenkendheid gedaan worden. En als ik kijk naar mijn eigen leven, dan zie ik niet alleen van zulke zonden. Dan zie ik ook grote zonden. Dan zie ik zonden die ik heel bewust gedaan heb. Dan zie ik zonden die ik tegen beter weten ingedaan heb. Dan zie ik zonden die ik tegen de stem van mijn geweten ingedaan heb. Dan zie ik alleen maar zonden. Zou er voor mij nog doen aan zijn bij de Heer? Gemeente, zullen we één ding nooit vergeten. Als de Heere de zonde vergeeft, dan doet Hij het niet omdat die zonde maar klein is. Maar dan doet Hij dat omdat Hij ziet op het offer. En dan geldt voor het zondoffer van Leviticus 4 inderdaad dat het gebracht werd voor zonden die gedaan werden in onwetendheid of onnadenkendheid. Maar wat lees ik in 1 Johannes 1 van de grote vervuller van het zondoffer? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gemeente, acht dat bloed toch niet onrein. Ga aan dat bloed toch niet voorbij, want hoe zult u ontvlieden? Indien u op zo grote zaligheid geen acht geeft. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil ons ervoor bewaren dat we op die zaligheid geen acht zouden slaan. U bent vanavond in de prediking van uw woord zo diep naar mensen afgedaald. En u hebt het gezegd, spreek tot de kinderen Israëls. U hebt het gezegd, zo zal hij zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen. U hebt het gezegd, zo enig mens van het volk des lands. Heere, en u zegt het, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Heere, laten we er niet aan voorbij gaan. Maar geef dat we met dit woord in de binnenkamer terecht mogen komen. En dat we door het werk van uw Heilige Geest, voor het eerst, of ook bij vernieuwing, de hand mogen leggen op Christus. Heere, wat hebben ook uw kinderen het nodig om daar iedere keer weer gebracht te worden. Omdat ze zichzelf er niet kunnen brengen en dat is een schuldige onmogelijkheid. Maar zou u ze er weer willen brengen waar u het zegt? En wilt u het ook zeggen tot onze ziel? En het zal hem vergeven worden. En als u het zegt, Heere, dan is het waar. Geef ons geloof in u. Wees met ons wanneer we van hier gaan. Leid ons veilig over de wegen. Bewaar ons. Gedenk ons in de pas begonnen week. Sterk onze hand in alles wat er te doen staat. Laat uw woord ons op reis niet ontbreken. Doe genadig verzoening over al het zondige wat er was in deze dienst. Zegen het goede dat van u kwam. En hoor ons om Christus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 43, daarvan het vierde vers. Bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Yeah.